onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 145, daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaarbemerken, zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Het derde vers van Psalm 145. Van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 48, het zesde vers. Psalm 48, vers 6, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 33, de versen 1 tot en met 11. Genesis 33, de eerste 11 versen. Wij lezen daar Gods woord als volgt. En Jacob hief zijn ogen op en zag, en ziet, Esau kwam, en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem. En zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder. En hij zeide, voor wien is u al dit heer, dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen mijns heren. Maar Esau zeide, ik heb veel mijn broeder. Het zij het uwe wat gij hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mij een geschenk van mijn hand, daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, aan de avond van deze uw dag brengt u ons samen in uw bedehuis. En wat past het ons om uw naam ootmoedig te erkennen dat u die gelegenheid schenkt, na vanochtend in uw huis te zijn geweest, de gelegenheid te hebben gekregen, en voor zover we daartoe in staat waren om uw huis te bezoeken, om nu vanavond voor de tweede maal hier aanwezig te zijn. En waren we er niet toe in staat, en is vanavond voor ons de eerste mogelijkheid dat we hier mogen wezen, dat we mee mogen luisteren met de gemeente, door de knop van de kerktelefoon om te zetten, of op welke wijze dat we ook met de gemeente verbonden mogen zijn. Geef, Heer, dat het een dienst mag wezen waarin uw naam verkondigd zal worden, waarin u in het middelpunt zult staan, waarin het bloed der verzoening mag stromen, juist tegen de achtergrond van ons bestaan, en dat het werkelijkheid mag wezen, ook op deze avond, dat goddelozen worden gerechtvaardigd om niet, omwille van het bloed van Christus, vanwege zijn werk. En wilt u daar zelf voor zorg dragen, Heer, dat zo openbaar mag komen wie wij zijn ten overstaan van u, dat u de schellen van onze ogen zult afnemen, als we nog nooit een blik hebben geslagen in ons eigen bestaan, onszelf nog nooit hebben gezien zoals u ons ziet, en dat ook tegelijkertijd u in uw rechtvaardigheid gezien mag worden, dat u het met de zonde niet op een akkoordje kunt gooien, en daarom met de zondaar niet op een akkoordje kunt gooien, buiten de zoon van uw eeuwige liefde om, dat u uw barmhartigheid zult openbaren op deze avond, juist in de zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, wiens komst we met kerst mogen overdenken, maar dat het daarbij niet blijft, dat door de gang van zijn leven heen hij heen getrokken is naar Golgotha, dat hij daar de strijd gestreden heeft, de ultieme strijd, als het gaat om het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dat het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad vermorzeld heeft, dat hij, waar hij gelegd is in het stof van de dood, nochtans op mocht staan ten derde dagen, en dat van hem geldt, zo leeft de vorst altijd, zo leeft hij eindeloos, zodat we op grond van zijn opstanding op de eerste dag van de week samen mogen komen, omdat er een boodschap is van heil, een boodschap van genade, een boodschap van verlossing voor mensen die zelf geen verlossing kunnen bewerken, en dat u dat uitwerkt door de bediening van uw Heilige Geest, en dat u ons dan uw geest ook op deze avond niet zou onthouden, maar dat uw geest vanavond door de rijen zal heen gaan, zich zal paren aan het woord, opdat het woord ingang mag vinden in onze harten, en dat het woord geopend mag worden in ons leven, we wellicht dingen mogen zien die we nog nooit eerder hebben gezien, dat we onderwijs mogen ontvangen als we door uw genade mogen zitten op de leerschool van die geest. Heere, zou u het willen doen tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot onderwijs van wat uw hand heeft gewerkt. Wilt u daartoe mensen gedenken, Heere, van allerlei leeftijden. Die zijn vanavond in de kerk gekomen, oudere mensen, mensen van middelbare leeftijd, jonge mensen, kinderen. We vragen of u ze allen gedachtig wilt zijn. Mogen we ook vragen voor de kinderen en de jonge mensen. Wees u ze nabij, Heer, ook als ze in een periode van vakantie zich bevinden. Wilt u behoeden, bewaren en sparen. En geven dat uw woord ook zijn loop mag hebben in hun jonge harten en levens. U heeft het gezegd, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Geef dat het vanavond die vindenstijd mag zijn, omdat u degene bent die op zoek is, ook naar jonge mensen, opdat jonge mensen u zullen zoeken. En dat u daarin ook niet zult overslaan, mensen van middelbare leeftijd en oudere mensen. Er is een sprake uitgegaan, ook in het midden van de gemeente, waar een van de oudere gemeenteleden het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. En wij vragen of u geven wilt, Heer, dat de roepstemmen die u laat uitgaan in het midden van de gemeente, door midden van uw woord, maar ook door midden van de gebeurtenissen in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld door middel van het sterven van een gemeentelid, ons hart zou mogen raken. Dat we mogen beseffen dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we heen reizen naar het toekomende. En als sterven eeuwig erven mag zijn, dan is het eeuwig thuiskomen. Als sterven derven missen zal wezen, dan zal het zijn, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Al daar zal zijn wening en knersen der tanden. Heer, wilt u dat werken in ons hart, voor het eerst opnieuw, dat we de indrukken die u geeft niet van ons af zouden duwen, maar dat we die indrukken van uwentwegen mogen ontvangen en dat ze overdacht mogen worden, dat het een heimwee mag geven in de levens van uw kinderen, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen, dat het een opwekking mag zijn voor onbekeerde mensen om de Heere te zoeken in de dag van de genadetijd. We vragen of u gedenken wilt aan zieke mensen, mensen die psychisch in een neerwaartse spiraal zich bevinden, naar beneden gezogen, niet weten hoe het verder moet. Aan de buitenkant is er vaak niets te zien. Als iemand een been gebroken heeft, dan is dat zichtbaar en dat kan pijnlijk wezen. En als er andere dingen zijn in het lichaam waar we aan lijden, u weet, Heer, wat iemand meemaakt. Maar vaak als iemand psychisch lijdt, is het aan de buitenkant niet te zien. Dat u sterken en ondersteunen, lichamelijk, psychisch, maar ook als er sprake is van eenzaamheid. Zij dat degene die ons ontvallen is, dat we zo in dat opzicht alleen staan en dat we weten wat het wil zeggen om het kleed van het weduwschap te dragen. Of als we weduwnaar zijn, of als we alleen zijn vanwege het feit dat we nooit tot een huwelijk zijn gekomen, dat u daarin ook sterken en ondersteunen, als dat moeite geeft. Heere, wilt u gedachtig wezen ook aan ouders in ons midden, die een kind of kinderen moeten missen, sterk vanuit uw hemels heiligdom. Die ouders weten wat het wil zeggen, Heer, als er een scheur in het leven gekomen is, die door niemand kan worden geheeld. En of dat dichtbij is of wat verder weg, ontferm u, o God, tot eer van uw grote naam, en giet de balsem in de geopende wonden, of in de littekens die soms zo ontzaglijk kunnen schrijnen. Wilt u gedenken, Heere, aan ons land, ons volk, ons vorstenhuis, onze koning die zijn verjaardag mocht gedenken. Wilt u nabij zijn en goed, en geef, Heere, dat uw wonderen ook geopenbaard mogen worden in ons koningshuis, dat de koning en de koningin en hun kinderen mogen buigen aan de voeten van de koning van alle koningen, en dat ze zo hun leven mogen verliezen om het leven te vinden in u, o Heer Jezus, alleen. Wilt u gedenken, Heren, ook als het gaat om de voortgang van uw woord in ons vaderland, op zendingsvelden, evangelisatieposten, buitenland, dan gaat het in het bijzonder ook om zendingsvelden. Wilt u gedachtig wezen, Heren, aan uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Weest u met uw volk Israël, maar wilt u ook gedenken alstublieft aan mensen die zich bevinden in gevestigde kerken, in binnenland, in buitenland, ook hier in Wader. Wat is het gevaar ontzettend groot, dat wij gewend zijn geraakt of gewend raken aan de dingen die u in uw woord hebt geopenbaard, en dat we er niet meer van opkijken, een bepaalde gewenning, zodat we zondags naar de kerk toe gaan, zonder dat het woord ook maar iets doet in ons leven. Heere, wilt u geven, u die spreekt als machthebbende en niet als de schriftgeleerden, dat uw pijlen zo zullen worden afgeschoten, dat ze zullen treffen tot in het diepst van het hart. Mag dat plaatsvinden op deze avond? Wilt u daartoe uw dienstknecht dominee Breuren gebruiken, als hij in en uit mag gaan in het midden van de gemeente, en zondags vanaf de preekstoel uw woord mag verkondigen? Gedenk de broeders van de kerkenraad. Neem ook hen in uw hoede en voor uw rekening. Gebruik ze in uw dienst. En geef, Heere, ook op deze avond, dat de duivel er velen zal verliezen, en dat ze gebracht mogen worden in het gevolg van u, o Heer Jezus, achter u aan, u kennend en u vervolgend te leren kennen, opdat er blijdschap mag zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben, en dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen waarin verwondering plaatsvindt in hun harten, en ook verwondering in de hemel over dat onderwijs dat u geeft. Heere, ontferm u. Geef ons een mond om te spreken een hart om op te merken. Wij vragen het u om Jezus wil, uit genade. Amen. De afkondigingen namens de kerkenraad. Op DV zondagmorgen 6 mei hoopt dominee A. Snoek uit Kesteren voor te gaan. In de avonddienst dominee J. van Dijk uit Bennekom. De collecten voor vanavond zijn bestemd in de eerste plaats voor de diaconie. In de tweede plaats voor de kerk. En de derde collecte vindt plaats aan de uitgang die eveneens bestemd is voor de kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 103. De versen 4 en 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaal tot hun behoud genegen. En het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Wat er volgt in de versen 4 en 6 van Psalm 103. Gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanavond het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 33, daarvan vers 9 het middelste gedeelte en vers 11 het middelste gedeelte. Genesis 33, vers 9 het middelste gedeelte en vers 11 het middelste gedeelte, waar wij lezen dat Esau zegt, ik heb veel, en waar we lezen dat Jacob zegt, en terwijl ik alles heb. We schrijven onder de woorden van onze tekst, met hoeveel kan het toe, veel of alles? Met hoeveel kan het toe, veel of alles? In de eerste plaats, Esau heeft veel. In de tweede plaats, Jacob heeft alles. Met hoeveel kan het toe, veel of alles? In de eerste plaats, Esau heeft veel. Negende vers. In de tweede plaats, Jacob heeft alles. Het elfde vers. Gemeente, we kennen ze vanavond, denk ik, allebei. Jacob en Esau. Twee broers die voortgekomen zijn vanuit dezelfde vader en moeder. Twee broers die samen aan dezelfde tafel hebben gezeten. Onder hetzelfde dak, zouden we vandaag zeggen, hebben geslapen. Twee broers komend uit hetzelfde gezin. Twee broers die heel verschillend van karakter zijn en heel verschillend als het gaat om hun levensleiding en de uitoefening van hun beroepen. En het licht valt vanavond in Genesis 33 op een van die broers, namelijk op Jacob, althans in eerste instantie op Jacob. Het is misgegaan in het leven van Jacob en de kinderen die vanavond in de kerk zijn, die weten dat als het gaat om datgene wat er in het leven van Jacob is gebeurd, waar het misgegaan is. Jacob heeft bedrog gepleegd. En dat is 20 jaar geleden is dat gebeurd. Bedrog gepleegd ten aanzien van zijn vader. Bedrog gepleegd ten aanzien van zijn broer. Hij heeft tegen zijn broer gezegd van ik wil graag linzenmoes. Of hij heeft tegen zijn broer gezegd geef mij de eerste geboortezegen. Vader heeft hij bedrogen. En als het gaat om dat bedrog, heeft hij voorgedaan alsof hij zijn broer Esau was, maar hij was het niet. En toen Esau er uiteindelijk achter kwam, toen heeft Esau wraak op Jacob gezworen en heeft tegen Jacob gezegd, Jacob, je bent een kind des doods, een kind van de dood. Het is dat onze vader nog leeft, maar als hij zou zijn overleden of als hij komt te overlijden, dan ben jij je leven niet zeker meer. Dan zal ik er alles aan doen om jou het leven te ontnemen. En met behulp van moeder Rebecca is Jacob gevlucht. Gevlucht naar oom Laban. Met helemaal niets op zak. Waarschijnlijk alleen een staf en wat olie. Omdat Jacob naderhand door de woestijn heen een steen bevochtigd met olie. Daar olie overheen gooit. Dus hij is met bijna niets vertrokken van huis en zo is hij bij oom Laban aangekomen. Nu is het 20 jaar later en Jacob die is rijk gezegend door de Heeren. Ongedacht en onverwacht. Want je zou eigenlijk verwachten dat Jacobs naam betekent hielenlichter en overdrachtelijk gezien, en Esau refereert daar ook aan, overdrachtelijk gezien, kun je dan ook zeggen dat Jacobs naam betekent bedrieger. Dat is niet in de eerste plaats de betekenis van de naam Jacob. Dat is hielenlichter, omdat hij de hiel van zijn broer vasthield. Maar overdrachtelijk gezien kun je zeggen van hij is bedrieger. Nou, daarin doet hij zijn naam op een dubieuze wijze eer aan. Bedrieger. De Heer die zal Jacob wel links laten liggen, ook in zijn vluchten, in de hele gang van Jacob. Wat is Jacob bezig geweest om te manipuleren, dan op de ene manier en dan op de andere manier. Proberen de Heer een handje te helpen om allerlei beloften tot vervulling te brengen. De Heer zal Jacob op een gegeven moment wel links laten liggen. Maar dat doet de Heer niet. De Heer zegent Jacob op een rijke wijze. En zo is Jacob 20 jaar lang bij oom Laban geweest in Haran, ver van het ouderlijk huis. En nu is de Heere naar Jacob toegekomen en heeft tegen Jacob gezegd, Jacob, het is tijd dat je naar huis toe gaat. En we zien Jacob in onze gedachten zo naar huis toe gaan. Maar Jacob die weet heel goed naar huis toe, hoe zal het thuis wezen? mijn broer Esau, hoe zal hij mij ontvangen als ik thuis kom? Hoe zal het wezen Esau te ontmoeten? Esau heeft immers gezegd, jij bent een kind des doods. Als ik je in mijn handen krijg, dan ben jij je leven niet zeker. En daarom naar huis toe, de Heere kan dat zeggen, met eerbied gesproken, maar er zitten nogal wat consequenties aan. En wat zal Esau met mij doen? En Jacob zou Jacob niet zijn als hij niet zelf gaat proberen om een oplossing te bedenken, om Esau gunstig te stemmen. Een groot cadeau wordt voor Esau klaargemaakt. En dat grote cadeau acht Jacob ook nodig voor Esau. Want hij heeft al een aantal boden, dienstknechten, vooruitgestuurd. En die dienstknechten die zijn teruggekomen naar Jacob toe. En die zeggen, Esau komt er al aan. En hij heeft een legertje bij zich van 400 mannen. Nou, Jacob ziet het al voor zich. 400 mannen. Wat zal dat wezen? 400 mannen. Dat betekent niet veel goeds. En daarom een cadeau. Een groot cadeau. Een uitgebreid cadeau. En dat cadeau, dat wordt ons vermeld in de schrift in hoofdstuk 32. Namelijk 200 geiten, vers 14. 200 geiten en 20 bokken. 200 ooien en 20 rammen. 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. Kortom, een aardige veestapel wordt klaargemaakt voor Esau. En Jacob die laat dat hele cadeau niet in één keer naar Esau toebrengen, dat gebeurt in porties. Eerst de ene knecht, die hij met een deel van het cadeau naar Esau laat gaan, Esau tegemoet. En die dienstknecht die heeft te zeggen van een cadeau van uw broer Jacob. En Esau zal wel verrast zijn. Maar er komt nog een dienstknecht aan en die neemt een tweede deel van het cadeau mee. En die geeft het tweede cadeau aan Esau. Een geschenk van uw broer Jacob. En dat is groot, maar er komt nog een derde dienstknecht aan. En die derde dienstknecht heeft ook een deel van dat cadeau. En zo wordt Esau, die wordt verrast, een cadeau voor Esau van Jacob. Maar dat is nog niet alles wat er gebeurt. Want Jacob die bevindt zich voor de Jabok en dan vindt er midden in de nacht vindt er een gevecht plaats. Jacob die 20 jaar geleden zijn vader heeft bedrogen, zijn broer heeft bedrogen. Het is alsof er nog iets tussen zit. En Jacob weet het heel goed. Het moet vlak liggen om Esau te kunnen ontmoeten. En het moet helemaal vlak liggen tussen de Heere en mij. En Jacob die voelt zich niet rustig. Een zijbeekje van de Jordaan, de Jabok, wordt overgegaan. Midden in de nacht, het is midden in de... Jacob die kan niet slapen en hij laat een deel van... Of hij laat alle dieren en alle slaven die hij heeft, laat hij de Jabok overtrekken. De vrouwen die hij heeft met de kinderen, laat hij de Jabok overtrekken. En Jacob blijft alleen achter. En dan vindt hij opeens, vindt daar een worsteling plaats. We gaan daar niet verder op in, we geven het weer, er vindt een worsteling plaats. En die persoon met wie dat Jacob worstelt, dat is de Heere. Jacob krijgt dat meer en meer in de gaten, het is de Heere. En Jacob die zegt, nadat de Heere heeft gevraagd, laat mij los. En de heup van Jacob is aangeraakt, zodat hij in het vervolg hinkende door het leven heen gaat. Als een gezonde man ging hij de strijd in, maar hij komt als een gehavende man straks de strijd uit. Jacob die zegt, nadat hij die persoon heeft gevraagd, laat mij los, ik laat u niet gaan, tenzij dan dat gij mij zegent. Hij omhelst de Heer, zo zegt Calvijn, hij omhelst de Heer als het ware zo om zijn nek. En hij zegt, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij dan dat gij mij zegent. Wat ik ook allemaal moet missen. En als het gaat om een heup, pijn. En als het gaat om omstandigheden, zwaar. Maar één persoon kan ik in mijn leven niet missen. Kan u niet missen. En ik kan de zegen van u niet missen. En daarom trekt u met mij mee. De leiding van uw leven heb ik voortdurend nodig in mijn bestaan. En dan vindt dat wonderlijke plaats. Hoe is uw naam? Jacob wordt geconfronteerd met wie hij is in zichzelf. Jacob. En de Heer zegt, uw naam zal voortaan zijn Israël. Want u heeft zich vorstelijk gedragen met God. En zo ontmoet Jacob Esau de volgende dag. En wat valt de ontmoeting ontzaggelijk mee. Esau die komt met die 400 personen. En Esau die loopt op Jacob toe. Jacob loopt op Esau toe. En de twee broers die vallen elkaar in de armen. Esau inspecteert datgene wat hij bij Jacob ziet. Vol verwondering en verrassing. En hij ziet de kinderen en hij ziet de goederen die Jacob heeft. En hij heeft een vraag aan Jacob. Hij vraagt aan Jacob. Wie zijn deze bij u? Hoe kom je daar aan? Wat een goederen en als het gaat om vrouwen en kinderen niet te vatten. En Jacob die zegt, de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. Maar Esau heeft nog een vraag. Achtste vers. Voor wien is u al dit heer dat ik ontmoet heb? En hij zeide om genade te vinden in de ogen van mijn heer. Ik heb een groot cadeau gekregen, zegt Esau. En dat cadeau dat is mij in porties toegezonden door middel van je dienstknechten. Voor wie is dat eigenlijk? Dat weet Esau natuurlijk wel, maar hij drukt er zijn verbazing mee uit. Voor wie? Nou, zegt Esau, dat is voor jouw broer. Om genade te vinden in de ogen. En als Esau dat hoort, dan heeft hij eigenlijk maar één antwoord. En dat antwoord dat is, ik hoef het niet te hebben, joh. Echt niet. Want ik heb veel. Ik heb veel, mijn broeder, het zij het uur wat gij hebt, hou het maar. Maar Jacob blijft aanhouden en hij zegt, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem het toch, zegt Jacob, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Esau krijgt een cadeau en Esau zegt, ik hoef het niet. Want ik heb veel. We kijken naar het leven van Esau. We kijken eens terug naar het leven van Esau. En we zeggen inderdaad, Esau, wat heeft u ontzettend veel. In de loop van de tijd bij elkaar vergaderd. Het is allemaal uw eigendom geworden. U bent wel niet zo'n rijke herdersvorst als dat Jacob is. Maar als we kijken naar uw gezondheid, bent u sterk. En wat heeft u ontzaglijke kracht, wat dat betreft, een gespierde persoonlijkheid, heel anders dan Jacob. En als het gaat om de bezittingen die u heeft, wat heeft u ontzaglijk veel bezittingen, wat heeft u veel gekregen, ik heb veel. En we leggen ons eigen leven ernaast vanavond. En we zeggen, wat hebben wij ontvangen van de Heer? Nou zijn er vanavond wellicht mensen die zeggen van nou, dat moest je eens weten wat ik ontvangen heb. Dus het gaat om tegenspoed, het is mijn leven niet voorbij gegaan. En u kunt allerlei vormen van tegenspoed in uw leven opsommen. En ik wil het geenszins bagatelliseren. Maar als je daar nou eens tegenover zet wat je van de Heer hebt gekregen. Moet je dan vanavond niet zeggen, ik heb veel? Als je nou eens denkt aan mensen die, en iedereen voelt natuurlijk het zijne. Als je denkt aan mensen die in oorlogssituaties zijn, of mensen die hongersnood lijden. Mensen die ontzaglijk veel te lijden hebben aan IS in Syrië met betrekking tot Iran en noem het allemaal maar op. Nogmaals, zonder ook maar iets te bagatelliseren van mensen die tegenspoed in het leven hebben. Hebben we niet veel? In ons land, ons volk? Ik denk aan datgene wat in de achterliggende week in de politiek zo ter sprake is gebracht als het gaat om de dividendbelasting. Er is natuurlijk een hele discussie over geweest, maar het bedrag dat viel, 1,4 miljard, en dan ging het om het punt van hoe is die informatieverstrekking geweest. Nou, als er sprake is van 1,4 miljard, hoe dat je er ook over denkt, hoe dat die 1,4 miljard besteed moet worden. Dat is toch ontzettend veel in het hele maatschappelijk bestel. Stel je voor 1,4 miljard. En denk aan wat er geopenbaard is gisteren bijvoorbeeld. De 100 mensen die de rijkste personen zijn in de wereld. En het Koningshuis, welke plaats dat ons Koningshuis daarin inneemt. Ja, ontzettend veel. Mensen die miljardair zijn, mensen die miljonair zijn. Misschien vanavond ook wel mensen in ons midden die zeggen van nou, als het gaat om mijn bankrekening, ontzettend veel. En als het gaat om je gezondheid, oudere mensen die zeggen van, ik voel me soms net een jong persoon, ik kan eigenlijk alles nog. Ik heb de kracht in mijn leven, de kracht in mijn ledematen, ik heb ontzettend veel. En als het gaat om studie, het gaat misschien allemaal voorspoedig in je leven, studie. Je zit in examenklas en na het zich laten aanzien, de examens zijn of begonnen of ze gaan binnenkort beginnen, maar het ziet er naar uit dat je zult slagen en dat je aan je carrière mag gaan beginnen. En voor de een, van de ene school naar de andere school, of je krijgt een functie in het maatschappelijk leven, dat heb je ontzettend veel. En moeten we meer opnoemen? Een ieder in het zijne, wat heb je veel? Veel ontvangen. Ik heb veel. Weet u, er is één ding wat je mist in het leven van Esau als het gaat om dat velen. En dat is, Esau begint met ik. Ik heb veel. De naam van de Heere komt in het leven van Esau niet voor. Esau zegt niet hoe dat hij er allemaal aangekomen is. Hij zegt niet dat heb ik van de Heere gekregen. Hij zegt ik heb veel. Esau was ook een man die met al dat vele wat hij ontvangen had, dat besteedde buiten de dienst van de Heere om. Ondanks het feit om zomaar te zeggen dat hij een verbondskind was. Esau heeft veel. Je kon ook met Esau praten over van alles en nog wat. Maar je moest bij Esau niet aankomen als het ging om de Heere en om zijn dienst. Het vele, daar had Esau genoeg aan. En als het ging om de Heere, als het ging om zijn dienst, geef dat maar aan een ander. Je zou bijna zeggen van, als je met Esau zou beginnen te spreken over de Heere en over zijn dienst, dan ging die snel over naar een ander onderwerp. Daar moet je met mij niet over praten. We hebben liever geen contact over. Ik wil wel praten over dat vele, maar niet over de Heere en over datgene wat de Heere schenkt naar ziel en lichaam beiden. Leg daar je leven eens naast vanavond. Ik heb veel. En dan heeft de een meer en de ander wat minder. Maar veel. Komt de Heere voor in het plaatje van je leven? Van wie heb je het gekregen? Kan een ander je erop aanspreken dat je dat vele van de Heere hebt ontvangen? Of is het de zonde van het paradijs, ik, de hoogmoed, ik op de troon en Esau neemt dat over, het zit in zijn hart. Ik heb veel. Nou ja, en als je dan aandringt, Jacob, geef dan de rest ook maar, dan accepteer ik het. Als een cadeau, als een geschenk en ik voeg het bij dat vele dat ik heb, dan heb ik nog meer. Bij Esau mis je dus de Heer en je mist de naam van de Heer. en Jacob. Jacob zegt, terwijl ik alles heb. Dat is wat, als je bedenkt hoe dat Jacob van huis gegaan is, 20 jaar geleden, met een staf en met wat olie, en hoe de Heer hem op een rijke wijze heeft gezegend. Hoe ben je eraan gekomen, Jacob? Aan datgene wat je bezit, en waarvan je zegt, ik heb alles. Nou, dat zegt Jacob in het 5e vers. Hij zegt, de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. En dan nog een keer in het 11e vers. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft. En terwijl ik alles heb. Ik heb alles. Hoe ben ik eraan gekomen? Ik heb het uit genade ontvangen. En van wie heb ik het ontvangen? Ik heb het van God ontvangen. Veel, alles. Esau, Jacob. Is de een beter dan de ander? Is Jacob beter dan Esau, zodat de Heere zegt van, Jacob, ik geef jou alles, omdat jij toch wel mooiere karaktertrekken hebt dan Esau? Helemaal niet. Wat is uw naam? Mijn naam is Jacob. Hielenlichter, overdrachtelijk bedrieger. Ik heb mijn vader bedrogen. En ik moest vluchten omdat ik mijn leven niet zeker was. Ik heb mijn broer bedrogen. Jacob was echt geen lievertje. Jacob was iemand die manipuleerde. Jacob was iemand die de Heere altijd in de weg liep. En daarom de Heere heeft Jacob niet alles geschonken omdat hij beter was dan Esau, maar de Heere heeft Jacob geschonken uit genade. Het woordje genade valt. En Jacob heeft in zijn leven dwars door alles heen mogen ontdekken. Datgene wat ik heb mogen ontvangen is niet uit verdiensten, maar is uit genade. En ik heb het van God gekregen. Dat is wat een hielenlichter, een bedrieger, die de Heer mag overhouden in zijn leven. Ik heb het van God ontvangen. Met eerbied gesproken, gemeente. Met Jacob kon je wel spreken over de Heer. En als het ging om het leven van Jacob, dan had hij niet iets om in te roemen. Maar als je aan Jacob vroeg, hoe ben je er nou aangekomen? Dan zei Jacob, uit genade. Heeft de Heere zo'n plaats gekregen in uw leven en in mijn leven? En als het gaat om alles, wat we zo meteen wat nader hopen in te vullen. Dat je dat uit genade hebt mogen ontvangen. Want Jacob, wat heb je nou verdiend? Niks. Dat heeft u verdiend vanavond. Dat heb jij verdiend en ik. Dat de Heere zijn handen van ons zou aftrekken en zou zeggen, ik wil niets meer met je te maken hebben. En dat Jacob nou zegt, de Heere heeft in genade op mij neergezien. En genade sluit alles van ons uit. Genade schuift alles van ons en onze persoon aan de kant. En in genade blijft er maar één over en dat is de Heer en dat is zijn werk. Terwijl ik alles heb. Wat is dat alles? Is dat het vele vee wat Jacob heeft? Nou, dat mag je er best bij betrekken. Al die tijdelijke weldaden die de Heere schenkt, heeft geschonken aan Jacob. Dingen voor de tijd, maar dat is niet alles. Als ik het vraag aan onze meisjes en jongens vanavond, wat is nou alles in het leven van Jacob. Wat zeg jij dan? Dan denk ik dat er vanavond meisjes en jongens in de kerk zitten die zullen zeggen: alles. Jacob heeft een nieuw hart van de Here gekregen. En dat is alles. Heb je dat verdiend? Het gaat om de dagelijkse dingen van het leven. Dat goed gaat op school, dat je krachten krijgt om je werk te doen op school. Niet verdiend. Als je een nieuw hart krijgt van de Here, heb je dat verdiend? Niet verdiend. Wat is een nieuw hart? Is het een hart dat... Laat ik het zo zeggen. Is dat dat je dan opeens beter wordt dan Esau? Mag ik het zo zeggen, gemeente? Meisjes, jongens. Iemand die een nieuw hart van de Here krijgt. Dat herinner ik me nog toen ik onderwijzer was. En op school zat. Dat toen het ging over het nieuwe hart. Dat de kinderen waren die dachten toen dat nieuwe hart genoemd werd. Een nieuw hart, moet je voor naar de dokter. Moet je voor naar het ziekenhuis. En dan gaat het oude hart eruit en krijg je een nieuw hart. En noem je harttransplantatie. Nou, dat hoeft bij de Here niet. Daar hoef je niet voor naar het ziekenhuis als het gaat om een nieuw hart. Een nieuw hart, weet je wat iemand is die de Here vreest, die een kind van God mag zijn? Dat is iemand die wordt wel genoemd in de Bijbel een tweemens. Die draagt dat oude bestaan met zich mee. Dat wil zeggen, het zondig bestaan. Hoe is uw naam? Jacob. U zult voortaan Israël genoemd worden. Jacob geeft iets weer van het oude bestaan van wie hij is. Zijn zonden. En zijn schuld. En daarin verandert Jacob in zichzelf niet. Hij draagt dat oude bestaan met zich mee tot zijn laatste doodsnik toe. Als het gaat om de oude mens, gemeente, dan hoor ik de apostel Paulus zeggen: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus zegt: ik voel een andere wet in het binnenste van mij strijden. De wet der zonde en des doods. De oude mens die niets anders kan dan alleen maar zondigen. En die ook niets anders wil dan alleen maar zondigen. Maar waar de Heer het nieuwe hart geeft. En toets jezelf er eens aan, als de Heer het nieuwe hart geeft, ontstaat er een oorlog van binnen. Want het nieuwe hart begeert niets liever dan de Heer te volgen. Het nieuwe hart dat de Heer geeft in de weg van wedergeboorte en geloof, begeert niets liever dan de Heer Jezus lief te hebben en haat de zonde. Begeert de zonde niet meer. En dat geeft een strijd van binnen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan roept Paulus uit in grote verwondering: ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Centrale van het nieuwe hart, gemeente. Dat is die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is Christus. En hij is degene die de grote verlosser is in de levens van Gods kinderen. Die de grote verlosser is als vijanden met God worden verzoend. Als vijanden tot vrienden worden gemaakt. Jacob had een nieuw hart. Terwijl ik alles heb. Nou vraag ik het vanavond aan u, aan jou, aan mezelf. Hebben wij alles? Dus daar zit dat nieuwe hart volledig in. Daar gaat het om vanavond, want je kunt vanavond veel hebben, maar heb je een nieuw hart niet, heb je uiteindelijk niks. De kardinale vraag die vanavond naar ons toe komt. Heb je nou veel? Of heb je alles? Met hoeveel kan het toe? Op weg en reis naar de eeuwigheid. Ik begreep in de consistoriekamer dat er in de afgelopen nacht een gemeentelid is overleden. Gedichten geschreven. En uw dominee en de kerkraadsleden kunnen er ongetwijfeld meer over vertellen. En hij is niet van belang. Kijk, als het mag zijn een reuk des levens ten leven, dan is het ontzaglijk groot. En dan heb je alles. Dan is sterven God ontmoeten, maar sterven ook een doorgang tot het eeuwige leven. Dan heb je niet alleen de gaven gekregen om gedichten te maken, en de gaven ontvangen om andere mensen te ontmoeten en te woord te staan, en de gaven gekregen op allerlei vlak, maar boven alles, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want gemeente, wat is nou de inhoud van het nieuwaard? Ik zei het al, het centrum daarvoor vormt de zaligmaker, de Heer, Jezus Christus. Hoe kom ik aan dat nieuwaard? Er zitten wellicht vanavond mensen in de kerk en die zeggen van, ja, Jacob heeft dat nieuwaard van de Heer gekregen, maar ik ben Jacob niet. Je hebt misschien een hoge gedachte van Jacob. Hoe kom je aan dat nieuwaard? Is dat de worsteling vanavond voor u, voor jou? Jongens, ben je ermee bezig? Kan toch ook zijn als je, en ik bedoel dat niet als een doemscenario, maar het kan toch ook wezen als het gaat om je jonge leven, dat je zomaar van het een op het andere ogenblik wordt weggenomen. Hè? Het is niet zo ver uit de buurt hier gebeurd. Het gaat om de dochter van dominee Zondag. Misschien zitten er wel meisjes, jongens vanavond in de kerk die bij Rodé in de klas hebben gezeten. En jij leeft nog. Maar als jij nou de volgende zou zijn, kun je sterven. Kun je God ontmoeten. Heb je alles in je leven ontvangen? Of leeft de vraag bij jou wellicht ook vanavond, als je 14 bent, of misschien jonger of ouder? Stond trouwens in de krant pas een jongen van 16 en mevrouw die stond pas in een winkel en er werd een winkelbediende, die werd weggeroepen, want er was iets ernstigs met haar zoon gebeurd, ook onder de 20. En toen zei mevrouw tegen iemand die daar bij de winkel, wat gebeurt er tegenwoordig, of tegenwoordig, ik ben zo oudbollig, wat klinkt het, wat gebeurt er toch veel met jonge mensen? En als ik kijk op de Veluwe, de omgeving waarin we wonen in de achterliggende jaren, wat er niet gebeurd is, aan dodelijke ongevallen of ziekbedden met betrekking tot jonge mensen. En dan zie je daar van die lantaarntjes staan bij bomen en bloemen bij bomen. En de leeftijden van jonge mensen erbij staan. Als je oud bent moet je sterven, als je jong bent dan kan je sterven. Maar ja, als je jong bent moet je ook sterven. Kan jij sterven? Ezo zei, je bent een kind des duits. Hoe kom je aan dat nieuwe hart? Weet je, slechts door één. Die de Heere laat verkondigen, ook vanavond. Die de inhoud vormt van dat nieuwe hart. En alleen in hem, in Christus, kun je voor God bestaan. Als ik catechisaties gaf, dan kwam heel vaak die vraag aan de orde tijdens de catechisaties. Het lijkt wel zoveel helemaal voor jongeren, maar dat is niet zo natuurlijk. Gaat de ouderen vanavond ook aan. Een vraag vroeg ik op de catechisaties van, hoe denk je nou dat je zalig kunt worden? En er was 8 van de 10 keer het antwoord van de catechisanten van, dan moet je netjes leven, moet je leven overeenkomstig de wet. En dan vroeg ik van, nou, lukt dat? Ben je aardig uitgevorderd? Nee. Daar zou je meer van kunnen zeggen, dat doe ik niet. Hoe kom je nou aan het nieuwe hart? Weet je, Paulus die zegt het. Hij zegt, en hij wijst het middel aan. Hij zegt, want gij weet de genade van onze Heer, Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. De genade van onze Heer, Jezus Christus. Hij is arm geworden daar hij rijk was. Hij had alles. Als je kijkt naar het koninklijk huis, dan zeg je, mensen, wat hebben die mensen ontzettend veel. En we vellen geen oordeel over het koninklijk huis, dat bedoel ik helemaal niet. Maar als het nou gaat om de koning van alle koningen, hij heeft alles. En voordat hij kwam naar deze aarde toe, de hemel tot zijn woonplaats en de aarde als een voetbank van zijn heilige voeten, hij had het voor het zeggen. Hij woonde in een plaats waar geen zonde was. Hij woonde in een plaats waar geen zondige gedachten waren. Hij woonde in een plaats waar hij voortdurend de eer ontving. Hij woonde in een plaats waar de engelen hem dienden en hem loofden. Hij was rijk. Hij had alles. En gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij arm geworden, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden. Christus is arm geworden. Hoe arm? Dat hij met kerst in een beestenstal werd neergelegd. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Hoe arm? De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. Hoe arm? Hij hangt er aan het vloekhout der schande. En zelfs, als het gaat om zijn lendenen, wordt hij vaak afgebeeld met een of ander kleed eromheen. Maar hij hangt er totaal ontkleed, naakt, arm geworden. En hij is zo arm geworden, gemeente, dat hij verlaten is van zijn eigen vader. Hij, zoals de spreukendichter zegt, die de schootzoon was van zijn vader. Hij die zo'n innige band met zijn vader had. Hij die zich zo aan zijn vader verbonden wist. En tijdens zijn rondwandeling op deze aarde zijn vader ook niet kon missen. Daarom ook zijn voortdurende gebedsleven. Om het aangezicht van zijn vader te zoeken. Maar wat was nou de hel voor de Heer Jezus? Dat hij gescheiden was van zijn vader. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij is arm geworden. Opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden. Op dat een verloren zondaar in zichzelf, zoals Jacob, terecht zou komen aan de voeten van hem die zo arm geworden is, dat hij het zegt tegen al degenen die leren leunen en steunen op hem alleen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Voor anderen plaatsvervangend is hij arm geworden, opdat gij door zijn armoede zou te rijk worden. Arm in jezelf, maar armen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Nou, zo is het doen aan gemeente voor mensen die arm zijn. Jacob die met niks weggaat en hij wordt rijk gezegend. Zeker als het gaat om het aardse. Maar wat nou werkelijk de rijkdom in zijn leven geeft. Dat alles, dat is, dat nieuwe hart, dat voortvloeit, mag ik het Nieuw Testament niet zeggen, uit de verdiensten van Christus. De zaligmaker, nedergedaald ter helle. De zaligmaker, die opstaat uit de dood, om door zijn geest dat alles wat hij verworven heeft toe te passen in de harten van zondaren. Bij wie moet u vanavond zijn? Bij Jezus moet u zijn. Nadat ik mijn zonde heb overwonnen, zeker. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Niet als ik de zonde heb overwonnen, was ik eerst maar eens wat beter, zo zegt menig een. Zou ik eerst bepaalde zonden maar kunnen laten? Zou ik eens bepaalde zonden maar kunnen loslaten in mijn leven? Dan zou ik kunnen geloven dat de Heer in mijn leven begonnen is. Juist hoedanig dat u bent, Christus Jezus is in de wereld gekomen. Niet toen de wereld al een beetje opgeknapt was, maar in die vuile, donkere wereld heeft hij zijn voetstappen gezet. En in die vuile, donkere wereld van binnen, zoals bij Jacob, begeert hij zijn voetstappen te zetten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. De gemeente, zo is er ruimte in Christus voor een goddeloze. Niet een opgeknapte zondaar. Niet een zondaar die al een beetje op weg is naar de hemel. Maar een zondaar die totaal heeft verknoeid, heeft verbruikt bij God om alles te ontvangen vanuit hem en op grond van zijn verdiensten, dan ben je werkelijk aangewezen op één woordje. En dat is het woordje genade. En dan, ik weet niet precies hoe de verbreek vanochtend was, maar toen bad de ouderling van dienst vanavond in de consistoriekamer van dat alles van ons eraan moet. En dat willen we niet. Dat zei hij in het gebed, dat willen we niet. En dat is ook wat, om te leven van genade, dat niets meer van je meetelt. En toch, gemeente, zaligheid die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. En dan gaan we eindigen. Veel of alles. Je zou ook kunnen zeggen alles of niets. Job had veel. In het materiële had hij uiteindelijk niets. En toch had Job alles. Eén ding weet ik. Mijn verlosser leeft. Dat is in deze wereld zo. Dat is op weg naar de eeuwigheid zo. Aankomend in de eeuwigheid. Dan zal het uiteindelijk niet aankomen op de vraag. Of ik nou veel heb. In deze wereld, veel in de godsdienst, veel in en vult allemaal maar in. Maar de vraag waar het over loopt, dat is, heb ik alles gecentreerd in Christus. Als een zondaar zakkend en zinkend om dat enige fundament aan deze zijde van het graf. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heiland troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden. En u die door genade Christus hebt mogen leren kennen in meer of mindere mate. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Hoe bent u eraan gekomen? Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij zingen samen op Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, het derde vers. Dankzegging. Heere, zou u de naprediker en de toepasser van uw eigen woord willen zijn? Verzoening doende over al onze zonden in spreken, in luisteren. Het is u tot op het volmaakst bekend, Heere, hoe dat we hier hebben gestaan. En hoe dat we hier hebben gezeten. En hoe dat we hier staan en zitten. Zou u vanuit uw hemels heiligdom uw zegen ons willen schenken? Ons willen toeschikken? Dat de pijlen zo mogen worden afgeschoten, geschikt. Afgeschoten van uw goddelijke boog. Die zullen treffen tussen de gespen en het pantsier. Precies dat plekje zullen raken. Wat wij niet kunnen beschermen. En zou u zo uw wonderen willen heerlijk maken in de levens van jongeren en van ouderen en alles wat ertussen zit. Dat uw koninkrijk zal worden uitgebreid, uw naam zal worden verheerlijkt daarin. En dat het tot bemoediging mag zijn in de levens van uw kinderen. Dat ze u alleen mogen overhouden, o Heer Jezus. En als het is dat ze opnieuw vanwege een slordig leven of een leven waarin dat ze godsdienstig zo onder de maat leven, opnieuw onder de wet gekomen zijn, in de zin van toch menen dat ze er iets aan toe moeten doen, haalt u alles weg zoals Paulus dat zei tegen de gelaten. Wie heeft u betoverd, gij uitzinnige gelaten, indien iemand u een andere evangelie verkondigd heeft dan ik u verkondigd heb, namelijk het evangelie van vrije genade, waarin alles gelegen is in het bloed van het Nieuwe Testament, die zij vervloekt. Geef dat uw kinderen zo als naakte zondaren mogen liggen, dat enige fundament, naakt in zichzelf en nochtans, bekleed met de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. En geef dat jongere mensen zo mogen worden toegevoegd aan die scharen die niemand zou kunnen tellen, ook op deze avond. Om te mogen zien dat uw dienst geen slaafse dienst is en geen nare dienst, maar een liefdedienst waar nog nooit een van uw kinderen ooit verdriet van heeft gehad. Mogen uw naam erkennen, Heere, dat u het laat beschrijven, dat u dat uitwerkt in de levens van zondaren. Geen nette mensen in zichzelf, maar goddelozen, die soms heel letterlijk in zonde kunnen vallen, zoals Jacob, David, Petrus, Jona, kinderen van u, nou ontvangen genade, en ze blijven aangewezen op genade. En geef, Heere, dat dat een vertroosting mag zijn van uw kinderen, maar ook een aanmoediging in de levens van onbekeerde mensen. En van kinderen zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Heere, wilt u het woord zo achtervolgen met uw zegen, ondanks ons. Maar dankzij de kracht en de bediening van het werk van Christus en uw geest. En omdat u zelf hebt gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wilt u met ons meegaan naar onze huizen, breng ons daar veilig en behouden aan, en wilt u de gemeente in de komende rustdag weer samenbrengen. Gedenk ons in de week die we in mochten gaan. Behoed, bewaar en spaar ons. Wij vragen het u alles, alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 62 vers 1 is onze slotzang, 62 vers 1. gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.